Dit is podcast Pallas Athena Special. Een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Ik ben Jörg Nol en samen met collega Maps Kolen spreek ik met onderzoekers over crisis.
Vandaag gaan we het hebben over de veiligheidsregio, de toekomstverkenning en de treinincidenten in Voorschoten.
We gaan hierover in gesprek met Lilian Weber. Welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen Lilian. Je bent directeur risico- en crisisbeheersing bij de veiligheidsregio Hollands Midden. Kun jij heel kort iets over jouw achtergrond vertellen, met name ook hoe kom je in deze wereld terecht van veiligheidsregio's? Ik neem aan zoals je 12 bent of 14 bent in je droomberoep invult, dan staat daar niet per se bij veiligheidsregio.
Dan staat daar niet bij veiligheidsregio, nee dat klopt, dat klopt. Na mijn middelbare school heb ik de officiersopleiding gedaan bij de politie. En ben daarna heel lang aan het werk geweest binnen de politie. Allerlei leidinggevende functies op verschillende plaatsen. En zelfs nog een tijdje op Aruba. Daar gewerkt bij de politie. En in mijn laatste functie bij de politie kwam ik in aanraking met de veiligheidsregio in oprichting, zou je kunnen zeggen. Dan hebben we het over eind jaren 90. Dus eind jaren 90. En in die periode gingen wij met brandweer, politie en ook geneeskundig gingen wij werken aan een gemeenschappelijke meldkamer. Dus dat bracht ons dichter bij elkaar. En daardoor kwam ik in aanraking met het werkveld van de brandweer / veiligheidsregio in oprichting. En toen ben ik daar op een gegeven moment op verzoek van de toenmalige regionaal commandant een project gaan doen. Dat ging over de bestuursondersteuning. En zo ben ik die wereld ingerold. En ontdekte ik hoe leuk die was. En de politie was toen erg bezig met de grote reorganisatie. Dus die waren nogal intern gericht. Dus ik dacht, ik stap over naar de veiligheidsregio. En zo ben ik binnen het domein van de veiligheidsregio terechtgekomen. Ik ben toen de master die wij hebben op het NIPV, Management Crisis Public Order, Public Order Management, gaan doen. En dat gaf alleen nog maar verdieping in de interesse in het werkveld. En toen ben ik binnen de veiligheidsregio eerst afdelingsmanager geweest en ruim vijf jaar geleden, daar directeur risico- en crisisbeheersing geworden.
En wat doe je bij de veiligheidsregio precies?
In de veiligheidsregio zijn een aantal belangrijke taken en onderdelen ondergebracht. De grootste organisatie binnen de veiligheidsregio is de brandweer. Wij moeten voorzien in goede brandweerzorg. Dat is een grote club, dat is de sector brandweerzorg, die hebben een directeur. Er is een sector bedrijfsvoering, die hebben een directeur. De sector risico- en crisisbeheersing is de derde sector. Daar ben ik directeur van. En dan hebben we een algemeen directeur, regionaal commandant. Binnen de sector risico- en crisisbeheersing zijn wij eigenlijk de hele dag bezig met alles van de hele veiligheidsketen. Van preventie, proactie, proberen te voorkomen dat dingen fout gaan. Door adviezen, door veiligheids. Hoe noem je dat? Brandveilig leven, adviezen in de samenleving. Maar ook aan gemeenten, als het gaat over bouwen, als het gaat over infrastructuur. Dus daarmee proberen wij eigenlijk te voorkomen dat het fout gaat. Fysieke veiligheid goed tussen de oren te krijgen bij allerlei partijen. Maar we bereiden ons ook voor als het wel fout gaat. Er is altijd een restrisico, zoals wij dat noemen. En dan moeten we er staan. Dan moeten we er staan met een goede brandweer. Maar dan moeten we er ook staan met gecoördineerde acties tussen brandweer, politie, geneeskundig en allerlei andere partners die daarbij betrokken kunnen zijn. En dat is waar wij ook heel druk mee zijn. Dat is dan de crisisbeheersingskant. Want dat vraagt planvorming, dat vraagt opleiden, trainen, oefenen. Dat vraagt op allerlei manieren prepareren dat die organisatie er staat als het nodig is.
Hoe groot moet ik ongeveer denken is deze organisatie? Fysiek jouw kantoor, laat maar iets zeggen. En dan hoeveel mensen zitten in de veiligheidsregio actief eigenlijk betrokken?
Ja, wij hebben. Ik zit zelf op het hoofdkantoor, zou je kunnen zeggen. Daar zitten we met ongeveer, denk ik, 150, 200 mensen van de verschillende sectoren, hoor. Bedrijfsvoering, brandweerzorg en mijn eigen sector. Um, En de hele, mijn sector is bij elkaar ongeveer 70 mensen, dus risico- en crisisbeheersing. En we hebben in onze organisatie heel veel vrijwilligers, vrijwillige brandweermensen uiteraard. Dus we hebben zo'n kleine 1000 brandweervrijwilligers in onze organisatie en in totaal 400 mensen beroepsbrandweer en kantoor. Wij hebben in onze regio 4 beroepskazernes en dan moet ik even goed zeggen tegenwoordig 41 vrijwillige kazernes. Dus dat is een grote spreiding. We hebben veel landelijk gebied ook.
Wat we zo'n beetje aan al onze gasten vragen is, ja. Wat is eigenlijk jouw idee van, wat is een crisis? En wat betekent voor jou crisisbeheersing? Dat vragen we ook daarom. Misschien dat sommige luisteraars denken van, nou nu hebben we het wel een keer gehoord.
Ja.
Maar een van de grote problemen of uitdagingen is natuurlijk dat mensen een beetje hetzelfde idee hebben over wat een crisis is.
Ja.
Dus vandaar dat we daar nu ook een beetje bij jou aan het vissen zijn.
Ja. Ja, het meest kernachtige vind ik dat het een acute onveilige situatie is. Dan wel de dreiging van een acute onveilige situatie. Waarmee ik een beetje te weinig recht doe aan de crisis die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Want dat waren niet per se acute situaties, maar meer slepende, zich ontwikkelende crisis. Hè. Als ik denk aan corona, waar wij ook als veiligheidsregio druk mee zijn geweest. Dat was natuurlijk in langzame opbouw. En daarna moesten wij wel op volle toeren draaien. En ook de vluchtelingencrisis, waar wij ook mee bezig zijn geweest, was niet een pad-boom-crisis. We hebben het over flitscrisis. En tegenwoordig heb je het ook over langdurige crisis. Creeping crisis noemen we het ook wel. Dus die zich langzaam ontwikkelen. En dan in één keer is daar toch een acute dreiging dan wel een acute onveilige situatie. Ik vind dat het meest kernachtige, de meest kernachtige omschrijving.
En de crisisbeheersing dan?
Nou, de crisisbeheersing is wat mij betreft, wij zijn altijd bezig met de gevolgen van de crisis. Hè? Dus als het fout gaat, zijn wij een uitvoeringsorganisatie die bezig is om de gevolgen te beperken, hè, de schade te beperken en ook ons in te zetten op zo snel mogelijk weer back to normal. En dat is wat ik versta onder het begrip crisisbeheersing.
Je hebt nu gepraat over crisis, het begrip. Maar wat is het verschil met een ramp eigenlijk?
Ja, dat is een grappige vraag wel. Ik vind hem zelf niet zo heel interessant. Maar tegelijkertijd, de wet zegt daar wel iets over. De wet veiligheidsregio's doet een definitie van een ramp. Ik heb hem opgeschreven, want niet helemaal goed. Maar in ieder geval, dat is een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis. Waar dus de fysieke veiligheid in het geding is. Het kan ook de dreiging zijn. En er is een gecoördineerde inzet nodig. En het verschil met een crisis is dat eigenlijk de definitie van de ramp, zoals die in de wet staat, zich echt beperkt tot tot de fysieke veiligheid. En daarmee zeggen wij, een ramp is altijd een crisis, maar een crisis is niet altijd een ramp.
Ah, kijk eens. dat is natuurlijk
leuk.
Ook. Ja, en de vraag is natuurlijk, kun je dit allemaal zo zuiver scheiden? Ik bedoel, kun je dus die scheiding maken? Ik zie je natuurlijk al twijfelen, ook in je antwoord merken we al.
Ja, ik vind het een beetje een academische discussie zelf. Maar er zijn echt mensen die daar heel strak in zitten van, is dit een ramp, is het een crisis? Ik denk dat het altijd een situatie is waarin er iets aan de hand is, waarvan in ieder geval in veel gevallen wij als veiligheidsregio aan de lat staan om ervoor te zorgen dat we met de gevolgen aan de slag gaan. Dat we zorgen dat we zo snel mogelijk weer de back to normal kunnen gaan als maatschappij.
Een van de problemen die we natuurlijk hebben is dat crisisbeheersers louter gedreven worden door de waan van de dag. Terwijl je natuurlijk veel meer uitdagingen hebt om je goed voor te bereiden voor een crisis.
Ja, zeker.
En wat doet u voor de veiligheidsregio om voor te bereiden op een crisis?
Nou, een van de belangrijke thema's waar wij als het gaat om de voorbereiding mee bezig zijn, is te bedenken wat kon ons overkomen en hoe erg is dat. Dus dat is ook dus de risico's monitoren, in beeld brengen. Een van onze, als veiligheidsregio hebben wij eigenlijk drie belangrijke planfiguren, noemen wij dat. Plannen, soorten plannen. En dat begint met de basis, daar is het risicoprofiel. En wij maken een regionaal risicoprofiel, waarin we dus onderzoeken wat zijn de risico's. En dat doen we volgens een systeem die we ook landelijk afspreken met allerlei andere, met alle andere regio's. Dus wat kan ons gebeuren? Verschillende thema's, natuur, gezondheid, klimaat, nou ja, die worden allemaal afgepeld. Dan kijken wij, wat kan er dan in onze regio gebeuren op die thema's? Hoe erg is dat? Als het gaat over de effecten die dat kan hebben. En wat moeten wij dan kunnen als veiligheidsregio om daar een bijdrage aan te leveren om dat aan te pakken? En dat regionaal risicoprofiel, dat stellen wij iedere 4 jaar opnieuw vast. Dan herijken we weer van, nou, zijn er ontwikkelingen die belangrijk zijn, die we daarin mee moeten nemen. En op basis van dat risicoprofiel maken wij ons 4-jaarlijkse beleidsplan. Dus wat zijn nou onze targets, wat zijn onze speerpunten voor een komende periode, waar gaan wij ons op focussen? Dus dat is gerelateerd aan die risico's. En we hebben, dus het beleidsplan is het tweede belangrijke plan, en het derde belangrijke plan is ons crisisplan. En daarin beschrijven we eigenlijk hoe wij onze crisisorganisatie opbouwen, hoe wij opschalen, hoe wij samenwerken, en dat soort dingen. Welke teams er zijn, wie daarin zitten. Dus dat zijn de drie belangrijke figuren. En een ander belangrijk punt wat mij betreft als het gaat over de voorbereiding is, je kan 1 keer per 4 jaar zo'n risicoprofiel maken, maar de wereld verandert snel. Hè, dat is wat we veel zien, hè, veel ontwikkelingen in ons beleidsplan wat nu nog geldig is. Bijvoorbeeld kwam het woord coronacrisis niet voor, daar kwam het woord vluchtelingencrisis niet in voor, en toch zijn we daar de afgelopen 3 jaar het meest druk mee geweest. Dus het gaat snel, dus wij zoeken ook hoe kunnen we nou permanent ook risico's monitoren op operationeel niveau, maar ook op tactisch strategisch niveau. Dus hoe kunnen wij nou een beetje leren vooruitkijken? En dat is wel nog een worsteling, hoe we dat goed moeten doen, zodat je, ja, bijna ook kunt voorspellen wat de crisis van morgen kan zijn. En dat is natuurlijk, nou ja, dat is bijna een onmogelijke opgave, maar wij proberen wel zoveel mogelijk daaraan te sleutelen, die monitoring van die risico's.
Kun je daar een klein beetje een tipje van de sluier luchten van hoe je dat doet?
Nou, wat daarbij belangrijk is, is dat je informatiegestuurde veiligheid is dan bij ons een belangrijke term. Hè? Dus als wij staan voor veiligheid in de samenleving. En daar is heel veel data, informatie en dus de hele data gedreven samenleving heeft natuurlijk ook enorme vlucht genomen. Dus wij proberen zowel informatie aan elkaar te knopen, te monitoren, hè, waardoor je signalen kunt krijgen van, hey, hier gebeurt iets. Dat zou kunnen leiden tot. Maar we investeren ook enorm in ons netwerk, in onze partners. Want wij kunnen het nooit alleen. Wij hebben een aantal partners, die hebben we altijd dichtbij. Brandweer, politie, geneeskundige ambulance, gemeenten die ook een taak hebben in de rampenbestrijding, crisisbeheersing. Maar we hebben ook te maken met vitale sectoren, gas en elektra, drinkwaterbedrijven, defensie, waar we ook mee in verbinding staan. En zo hebben wij wij kunnen zomaar een lijst van bijna 100 partners opschrijven waar we in meer of mindere mate ook mee te maken kunnen hebben en investeren in dat partnerschap. En daar ook de informatie die relevant is om te kunnen zeggen van, hey, zou iets kunnen gaan gebeuren. Heel praktisch bijvoorbeeld, klimaatadaptatie, groot probleem. We hebben het dan over extreem weer, over wateroverlast, overstromingsrisico's, et cetera. Nou, daar is het heel belangrijk om goede lijnen te hebben met Rijkswaterstaat, die een watercentrum, waterkenniscentrum hebben. Maar ook het KNMI, die dingen voorspellen. Dus als wij dat soort signalen tijdig krijgen, dan kunnen wij ook ons prepareren op, hey, zou het daar fout kunnen gaan? En wat zou dat betekenen? Maar dat kunnen wij nooit alleen, want de duiding van dat soort informatie moet bij de experts liggen. Als wij een aantal jaren een keer een kleine dijkverschuiving gehad in ons gebied, dan moet iemand van het waterschap aan tafel zitten, want die kan duiden van, hey, wat is daar nou echt het risico? Hoe gaat dat water zich verspreiden als het fout gaat? Dat kunnen wij niet. dat is niet onze expertise. Onze expertise zit op crisismanagement, op leiding en coördinatie, informatiemanagement, hè, dus de goede dingen aan elkaar knopen, crisiscommunicatie. Als het fout gaat, zijn dat onze kernkwaliteiten die wij inzetten om met al die partners de goede dingen te doen.
Informatiegestuurde veiligheid, datagedreven samenwerking, daar hadden we het ook in het gesprek met Willem Treur niet over. MAPS, hoe heette die mooie afkorting?
DABOP. Data, analyse, beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming.
Nou, kijk eens. Dus,
ik herken in ieder geval de BOP, de daden voor, die is voor mij nieuw, maar dat is wel echt heel belangrijk.
Waar komen die data allemaal vandaan? Je hebt nou gezegd een paar experts, maar ook het idee van dat je dus, laten we zeggen, alles in zo'n grote computer kunt stoppen?
Ja, daar zijn allerlei ontwikkelingen. Daar zijn we ook, daar trekken we echt ook op met alle 25 veiligheidsregio's. En dat dus rondom informatiegestuurde veiligheid. Bijvoorbeeld zoiets als een project ergens in het land wordt nu gedraaid. En wij delen daarin mee. Wij doen nog niet actief mee. Dat heet de virtuele assistent. En dat betekent bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie, hebben jullie daarvan gehoord? De virtuele assistent.
Nee, alsjeblieft.
De virtuele assistent is dan een techniek waarbij je als er. Dat is wel echt voor wat wij noemen de warme situatie. Dus als het fout gaat, of net fout gegaan is, dat je eigenlijk heel snel kunt plotten. Daar is iets aan de hand. Laten we zeggen een groot incident met brand. Dat je dan gelijk dat programma dat gaat dan zoeken. Wat gebeurt er allemaal in de omgeving op dat moment? Dus dan kun je onmiddellijk zien. Oh, wacht even, daar is een evenement. Daar zit een kwetsbare inrichting. Daar zit een school. Er zijn verkeerswerkzaamheden ergens. Dus dan heb je eigenlijk in één oogopslag heb je heel snel de beeldvorming, hè, van hey, wat, in welke context speelt dat incident zich af? Want wij focussen ons natuurlijk niet alleen op het incident, maar ook op de effecten dat zo'n incident kan hebben. Want het kan gaan over, dat bij brand gaat het natuurlijk vaak over rookoverlast, maar het kan ook over allerlei dingen gaan. Als je grote stroom uitvalt, dan heb je weer hele andere effecten. Hè? Waar valt de stroom uit? Wat voor een effecten heeft dat? Doen winkels het nog? Kan het betalingsverkeer doorgaan? Dus de effecten kunnen vele malen groter zijn dan alleen maar de plaats van het incident. En dat programma Virtuele Assistent, wat in ontwikkeling is, dat gaat ons hopelijk straks helpen, dat je heel snel kunt dat beeld zo compleet mogelijk kunt maken. En die haalt dus data vanuit allerlei bronnen automatisch naar ons toe. Nou, dat is dan een voorbeeld.
Ik ben helemaal gefascineerd. En dan denk ik natuurlijk ook meteen aan chatbots, aan AI, ja. Kunstmatige intelligentie.
Ja.
Dit soort combinaties die je dan helpen ook in dit soort situaties. Gewoon situation awareness.
Ja. Dat draagt daaraan bij, absoluut. Ja. En dan heb ik het nu, zo'n virtuele assistent is echt de bedoeling dat we dat gaan gebruiken in de, ja, wat wij dus de warme situatie noemen. Maar het mooiste is ook dat je het in de koude situatie ook die informatie monitort, zodat je dingen ziet aankomen. Hè? Dus als je nou hebt over, willen wij nog voorkomen dat iets gebeurt, dan zou het mooi zijn dat wij bij wijze van spreken de brand van morgen kunnen voorspellen. De grote crisis van morgen kunnen voorspellen. En dan heb je weer heel andere informatie nodig en ook andere analysevaardigheden, denk ik, om daar een mooi beeld van te maken.
Dus je kijkt ook naar voren?
Ja.
Welke trends en ontwikkelingen hebben een grote impact op crisisbeheersing?
Nou, dat hebben jullie misschien. Ik heb volgens mij ook de toekomstverkenning heb ik jullie op geattendeerd. En die kennen jullie natuurlijk vast ook al.
We gaan er ook doorlinken in onze show notes.
Oh,
ja, zeker.
Nou, mooi. Kijk, en wat je daarin ziet, dat zijn de bekende trends zijn. Dat gaat over data en technologie. Dat gaat over sociale ontwikkelingen. En dan voor ons zijn dan bijvoorbeeld echt relevant vergrijzing. Dus meer kwetsbaren in de samenleving. Maar ook verdichting. Hè, dus meer mensen op elkaar. Of meer multifunctioneel. Ruimte gebruiken. Dus dat geeft weer andere risico's. Maar ook problematiek op de arbeidsmarkt, polarisatie in de samenleving, bijdrage van social media daaraan. Dus dat is een belangrijke sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Dan natuurlijk duurzaamheid, klimaat. Daar heb ik het al een beetje genoemd. Hè. Dat zijn klimaatadaptatie. En wat betekent dat nou voor ons allemaal? Want dat geeft nieuwe risico's met zich mee. Droogte, overstroming, extreem weer. En daar hebben wij echt wel mee te maken. Hè? Als de storm, ik weet niet meer hoe de laatste storm heette, die over ons land ging, maar in ieder geval van een aantal weken geleden. Dan hebben wij, dan zijn wij hartstikke druk, niet zozeer met onze crisisorganisatie hoor, maar de brandweer is dan wel de hele avondnacht volop aan het rijden op allerlei stormschade. Dus dat is een belangrijke. En geopolitiek zijn natuurlijk ook andere relaties, overheid, samenleving, ander type conflicten. Nou, we zitten er middenin volgens mij, wereldwijd. Andere netwerken. Dus dat zijn de vier grote ontwikkelingen die voor ons van belang zijn.
En je hebt net al genoemd je nieuwe assistent, de virtuele assistent.
Ja.
Welke andere ontwikkelingen voorzie je dan ook voor jullie zelf als organisatie?
Nou, ik denk dat wij als organisatie, daar zijn wij in Hollands Midden ook mee bezig, samen met onze buurregio Haaglanden. Wij delen een meldkamer, dus wij hebben samen één meldkamer van waaruit alle berichten worden gestuurd. En we zijn bezig om daar een veiligheidsinformatieknooppunt te organiseren. Daar zijn veel regio's ook mee bezig. Wij doen dat samen met Haaglanden. De bedoeling is dat juist in zo'n veiligheidsinformatieknooppunt die informatie wordt verzameld, gemonitord. Maar ook dat je kunt zeggen, maar nu zien wij een dreiging aankomen. Daar moeten wij op anticiperen. Dus dat is een ontwikkeling waar wij heel druk mee bezig zijn.
En hebben jullie, veel luisteraars weten waarschijnlijk de perikelen rond communicatiemiddelen in veiligheidsregio's tussen de verschillende hulpdiensten. Hoe zit het daarmee, de technische uitrusting die jullie hebben? Zijn jullie daar goed op voorbereid of voorzie je daar nog belangrijke stappen die genomen moeten worden?
Nou, dat vind ik wel lastig. Is niet zo mijn métier.
Niet jouw métier.
Maar ik denk, onze basiscommunicatiemiddel zit natuurlijk, gaat via C2000. Hè, dus dat is het mobielefoonverkeer, dat is belangrijk. Daar is veel over te doen geweest en nog wel. Hè. Gemiddeld genomen werkt dat goed. Daarnaast werken wij met, mijn pager ging daarnet af. Dat is een ander systeem, P2000. Dat is het alarmeringssysteem voor alle crisisfunctionarissen, voor vrijwillige brandweerlieden enzovoort. Dat is behoorlijk stabiel. Dat is een andere type techniek, vraag me niet welke, maar dat is stabieler. En wij hebben, als het gaat over risico- en crisiscommunicatie, want dat is een belangrijk proces voor ons, crisiscommunicatie. Als het fout gaat aan risicocommunicatie om mensen te prepareren op de weerbaarheid eigenlijk in de samenleving te vergroten. Maar voor crisiscommunicatie hebben wij natuurlijk de oude systematiek van wat wij noemen de waspalen, waarschuwingsalarmeringssysteem. Iedere eerste maandag van de maand gaan ze nog. En daar wordt gewerkt aan vervanging middels de NL Alert bericht. En dat gaat de komende jaren worden die waspalen naar alle waarschijnlijkheid uitgefaseerd. En zal dat waarschuwen van de bevolking als het echt fout gaat, meer en meer via NL Alert gaan gebeuren.
Een van de belangrijke vraagstukken in crisisland, crisiswereld, veiligheidswereld is de whole of society approach. En je hebt net al genoemd in je inleiding ook hoe belangrijk de samenleving is. Hoe belangrijk de verschillende actoren zijn, ook in die keten, die veiligheidsketen noem ik het maar eventjes.
Ja.
Denk jij dat wij in Nederland een soort whole of society approach voor veiligheid, dat we daar naartoe gaan? Of denk je dat er nog bepaalde obstakels zijn?
Nou, ik denk dat er zeker nog wel obstakels zijn. En tegelijkertijd denk ik dat we daar wel dat we wel stappen zetten in die richting. En voor mij gaat dat dan echt over de weerbaarheid in de samenleving vergroten. Dat betekent voor mij een paar dingen. Dus dat betekent dat je investeert in dat mensen zich bewust zijn wat er fout kan gaan. En wat heb ik dan te doen? Hè? Je kunt niet steeds niet altijd van de overheid verwachten dat ze alle problemen oplossen. Maar ik denk ook aan hoe kunnen we nou vanuit de hulpdiensten, vanuit het perspectief van de hulpdiensten, nog meer en beter gebruik maken van die weerbare samenleving. En ook van allerlei particuliere initiatieven. die ons kunnen helpen als er iets aan de hand is. En dat gebeurt al wel. Hè. Wij doen bijvoorbeeld de reddingsbrigade. Dus als je het hebt over hoogwater, ellende, dan proberen wij daar hen echt als partner ook in mee te nemen. Maar vaak zijn wij natuurlijk als hulpdiensten wel geneigd, als er iets aan de hand is, dan spannen we daar een lintje omheen. En dat strookt niet met de whole of society benadering. Want dan wil je juist ook de hulpverleningskracht uit de samenleving ook benutten bij zo'n eventueel acute situatie. En je hebt dat een beetje gezien bij de vluchtelingencrisis, waar burgerinitiatieven zich ordenen rondom opvang van mensen en bemiddelen met particulieren voor het opvang van Oekraïne-vluchtelingen. We hebben natuurlijk Rode Kruis met Ready to Help. Dus dat zijn al een beetje georganiseerde burgerinitiatieven. Maar ook bedrijfsleven kan je daar natuurlijk veel nadrukkelijker bij betrekken. En dat vind ik wel. We werken met elkaar Rijk. Ik zit daar namens de veiligheidsregio's in een werkgroep om een landelijke agenda crisisbeheersing op te stellen voor de komende 6 jaar. En dan is een van de pijlers is ook die weerbaarheid van de samenleving. En die gaat ook daarover. Dus ik denk dat meer en meer aandacht zal krijgen de komende jaren.
Nou ja, te meer wij ook best veel incidenten hebben, die natuurlijk niet, bijna alle incidenten staan niet los van de maatschappij.
Nee.
Staan in de maatschappij.
In de maatschappij.
Zullen we eentje concreet maken?
Ja.
We hadden niet voor al te lange tijd hadden we het treinincident in Voorschoten.
Ja.
En daar hebben jullie ook ontzettend belangrijke lessen uitgeleerd. Belangrijke dingen mee gedaan ook. Misschien kun je voor de luisteraars even kort uitleggen, wat was er nou precies gebeurd bij dit treinincident?
Ja, nou, het was 4 april volgens mij, doe ik hem even uit mijn hoofd. Hè? Ja. 4 april van dit jaar, 23. Toen botste er rond 3:30 in de ochtend. Er waren werkzaamheden op het spoor vlakbij het station, treinstation Voorschoten. En daar botste een goederentrein op een werklorry-achtig iets. Waardoor die ontspoorde daardoor. Die ging zeer ernstig van zijn plek af natuurlijk. En daardoor kwam een tegemoetkomende intercity-trein, botste daar ook weer op. En die ontspoorde. Waardoor het waren geloof ik 4 treinstellen, waarvan er 2 in ieder geval echt helemaal van het spoor af waren, in het weiland beland, gekanteld. Dus dat was het incident. Het bijzondere aan het incident is denk ik dat het de naastgelegen woningen, de burgerhulp kwam daar spontaan op gang. Mensen hoorden die klap, hoewel het midden in de nacht was. Maar daar hebben vrij snel mensen een tafel uit hun tuin over een slootje gelegd, zodat ze erbij konden komen. Ze hebben mensen die uit de trein kwamen geholpen. Het mooie was dat daar de hulp van de omwonenden heel snel op gang kwam. Maar ook dat wij natuurlijk met onze brandweerambulance snel ter plaatse waren. En eigenlijk binnen 2 uur waren alle mensen die in de trein zaten, waren uit de trein. De gewonden waren vervoerd naar het ziekenhuis. En de mensen die licht of niet gewond waren, die waren opgevangen en ook al op pad naar naar het vervolg.
Hoe ging het crisisteam te werk?
Nou, bij zo'n incident, hè, dat is echt een flitsincident, dan gaan er onmiddellijk allerlei bellen rinkelen overal. En dan worden wij, de meldkamer krijgt belletjes binnen, die gaan bij zo'n incident eigenlijk gelijk denken aan opschalen. Want dat red je niet met 1 ambulance en met een brandweer, 1 brandweerwagen. Helder is, trein, ontsporing, daar heb je wat meer capaciteit nog. Dus wij schalen op en wij zijn in dat geval, we hebben dan grip, hebben jullie het begrip grip al langs gehad?
Dat hebben we nog niet uitgelegd, maar dat mag je heel graag uitleggen.
Oké, nou, wij hebben voor opschaling gebruiken wij de term grip, gecoördineerde rampen. Gecoördineerde rampen, incidenten, procedure, zoiets. Hè? Regionale incidenten, bestrijdingsprocedure. Dat is wel slecht natuurlijk dat ik die niet zo uit mijn mouw schud. Dus het gaat over gecoördineerde aanpak. En dan hebben we 4 niveaus. 1, 2, 3 en 4. Nou, bij zo'n incident, grip 1 is als er een flink incident is op een plek. Grip 2 wordt het als er ook effecten zijn. Dan komt er nog een ander team bij namelijk. Niet ter plaatse, maar op afstand. Die dan dingen gaat regelen ten behoeve van. En grip 3 is weer een volgend opschaalniveau. En dat is als het echt veel impact heeft. Eventueel bestuurlijke consequenties, et cetera. Bestuurlijke dilemma's, besluitvorming. In dit geval, en dan hebben we nog grip 4, dan is het als het gemeenteoverschrijdend is. Dan komen meerdere burgemeesters in touw onder leiding van de voorzitter. En dat is de burgemeester van Leiden in ons geval. In dit geval heeft de operationele leider, dat is de leidinggevende van de grip 2, het grip 2 team, zomaar even te zeggen. Die heeft snel in overleg met de burgemeester gezegd, wij gaan grip 3, dus ik adviseer grip 3 te maken. En de burgemeester heeft dat gedaan. Dus we zijn behoorlijk opgeschaald. Dat betekent dat er heel veel teams en heel veel mensen naar de plaats incident gaan. Dat er een team naar een regionaal operationeel team naar in dit geval Leiden gaat. Daar is een crisisruimte. En dat betekent ook dat de gemeente een beleidsteam opkomt in het gemeentehuis van Voorschoten. Dat zijn dan de drie teams die opschalen. Plus dat er sprake van gewonden. Dus de ambulance schaalt ook. Hè, dus het ambulanceproces schaalt ook op om veel gewonden te kunnen opvangen. Maar ook te kunnen onderbrengen in ziekenhuizen. Dus er gaan enorm veel telefoontjes, pagers, mensen worden uit bed gebeld. Ik werd ook uit bed gebeld, want ik had geen dienst. Maar ik ben de operationele leider vroeg of ik dan naar het beleidsteam wilde gaan als brandweeradviseur. Dus ik ben ook uit bed gegaan en richting Voorschoten. Dus dat is wat er gebeurt. Met een paar drukken op de knop vanuit de meldkamer, die sturen dat aan, staan er dan gewoon tientallen, zo niet meer dan 100 mensen klaar om allemaal hun deel van het aanpakken van die crisis op te pakken.
Ik luister gefascineerd naar hoe dit nou allemaal loopt. Ja. Hoe coördineer je dit soort dingen ook allemaal? Want het zijn, wat je zelf zegt, honderden.
Ik denk ruim 100 mensen zomaar. Alles bij elkaar, hè? Op verschillende plekken. Ja, nee, dat klopt. Nou ja, het mooie is, ik noemde straks dat crisisplan, waarin wij dat allemaal beschrijven. Mm-hmm. Daar oefenen wij. Dus dus ik kom. Nou, laat ik maar. De beleidsteam niet zo misschien. Maar zo'n regionaal operationeel team of zo'n commandoplaatsincident. Daar komen 7, 8, 9 mensen die hebben daar een rol in. Van de brandweer, van de geneeskundig, van de politie. Een informatiemanager, een leider van dat COPI, zo heet dat, commandoplaatsincident. Die weten allemaal wat ze te doen staat. Die weten wat hun eigen processen zijn. Hè. We gaan coördineren. We gaan niet ons bemoeien met hoe de ambulance zijn patiënten, slachtoffers moet vervoeren. Dat is hun proces. De politie zorgt voor afzettingen. De brandweer zorgt voor hulpverlening. Als er gezaagd of geknipt moet worden, noem maar op. Dus wij weten allemaal wat ons te doen staat. En we weten ook waar we over moeten coördineren en afstemmen. En dat oefenen we, dat hebben we opgeschreven. Dus al die mensen die daar komen, die weten wat hen te doen staat. Dus dat is geen chaos. Er is altijd natuurlijk een beetje chaos in het begin, want ja, je hebt nog geen zicht op het complete incidentterrein. Je weet nog niet precies hoeveel mensen zaten er in de trein. Maar in de basis weten mensen, als ze daar aankomen, wat hen te doen staat. En weten ze ook over welke thema's moeten wij afstemmen. En dat gaat altijd over crisiscommunicatie, maar dat kan ook gaan over afhankelijkheden. Ik kan pas iets doen. De ambulance kan pas slachtoffers uit de trein vervoeren als er ook een fatsoenlijke brug over die sloot ligt, bij wijze van spreken. Of als er via de andere kant, via het terrein van de boer, is het ook gebeurd in dit geval. Dus je hebt elkaar soms nodig. En dat bespreken we dan in zo'n multi-team. Daar coördineren, daar stemmen we af. En daar besluiten we, oké, dan gaan we dit zo doen en dit zo doen. En vervolgens gaat iedereen weer aan de slag met zijn monoprocessen. En mensen weten dat. Dus daar zijn wij voor opgeleid, getraind. En dat gaat heel snel, gaat dat goed lopen. En dan is er altijd zo'n eerste periode van, nou, dat willen we zo kort mogelijk houden. De chaos zo snel mogelijk te boven komen. En dan gaat dat gewoon draaien als een trein. En het mooie, dat is in dit geval niet een goede term misschien. Maar in wat ik net zei, in Voorschoten was eigenlijk binnen 2 uur was de acute hulpverlening aan de slachtoffers en het weghalen van slachtoffers van de plaats van het incident was binnen 2 uur eigenlijk afgerond. Dus in die zin, en dat staat ook wel in het onderzoek wat het NIPV samen met Crisisplan heeft gedaan, dat het eigenlijk qua hulpverlening eigenlijk voorbeeldig is verlopen. Dat betekent niet dat je altijd nog wel weer iets kunt leren, maar het is gewoon een goed afgehandeld incident.
Wat ging goed? Bijzonder goed waar je zegt van, nou, daar zijn we nou ook echt enorm trots op. Hebben we goed op getraind, voorbereid?
Ja, ja.
En wat zeg je is voor verbetering vatbaar?
Nou ja, ik denk dus het hele optreden op plaatsincident, hè, met de slachtoffers vervoeren en triëren en ook zorgen dat ze op de goede plek terecht kwamen, dat is denk ik echt heel goed gelopen. En dat is echt een samenspel van brandweer, ambulance, hè, want ambulance die focussen zich op de hulp aan de slachtoffers, maar de brandweer zorgt dat de weg goed is, dat begeleiden, helpen, steunen. Dus dat is, daar ben ik echt heel erg trots op. Dat we zo snel daar eigenlijk... De ravage was nog enorm. En helaas was er natuurlijk ook een dodelijk slachtoffer. Dat is natuurlijk niet mooi. Maar alle andere slachtoffers hebben wij echt goed en snel daar kunnen brengen waar zij verder geholpen kunnen worden. Ja.
En wat leren jullie hier ook van nog? Wat zijn nog de verbetermomenten?
Nou ja, er zitten verbetermomenten in als het gaat over de thema wat de onderzoekers ook hebben geduid, is bijvoorbeeld een... we hebben een deel van die inzittenden van de trein, die zijn beschouwd als gestrande reizigers. En wellicht moet je kijken dat het niet alleen maar gestrande reizigers zijn, want dat is, kijk, de NS en ProRail waren belangrijke partners in de aanpak ook, hè, uiteindelijk. En in het vervolg. En gestrande reizigers is net wat anders als slachtoffer. En dat betekent dat die gestrande reizigers, die zijn wel, de meeste zijn geregistreerd. Die zijn vervolgens, en dat is protocol van de NS ook, die worden dan naar, in dit geval met bussen, naar het station Den Haag gebracht. En stonden daar op het station en, een goede reis verder. En dat doe je wel met een gestrande reiziger, maar niet met een slachtoffer. Ze hebben allemaal ook een hele indringende gebeurtenis meegemaakt. Dus dat is nog iets om over na te denken. Van, moet je niet, ze niet te veel beschouwen in zo'n specifiek geval als gestrande reiziger. Er zijn wat aandachtspunten over de opschaling naar de ziekenhuizen. Maar dat is meer het fine-tunen van de afspraken en de protocollen. LUMC was voorbereid op veel meer slachtoffers dan daar uiteindelijk naartoe gegaan zijn. Aan de andere kant kun je ook lezen dat voor hen ook wel weer een mooi leermoment is geweest. Dat zijn goede leerpunten, denk ik. Ik denk rondom crisiscommunicatie. Kijk, wat je als zo'n incident eigenlijk, als het incident als zodanig eigenlijk vrij snel klaar is, maar toch heel veel media exposure krijgt. Hè? Want het zijn natuurlijk plaatjes, die beelden gingen de hele wereld over. Volgens mij, er staat pers ter plaatse. In het beleidsteam is afgesproken vrij snel van, nou, we moeten een gezamenlijke persconferentie doen met de burgemeester uiteraard, maar ook NS en ProRail. Want dat zijn ook, die hebben ook verantwoordelijkheden in dit verhaal. Dan merk je dat best nog eventjes lastig is om dat goed te organiseren. Dan komt de koning vrij snel op bezoek, eigenlijk heel erg snel. Wat ook weer enorm veel gedoe geeft qua communicatie, qua afstemming. En wat ik daarvan begrepen heb, een beetje van een afstand hoor, maar is dat de partijen elkaar goed gevonden hebben. Dus onze crisiscommunicatie van de gemeente, maar ook van ProRail, NS, die hebben dat goed afgestemd. En toch blijkt het dan lastig om alles helemaal vlekkeloos te laten verlopen. Nou, dat zijn altijd leerpunten. Moet je bijvoorbeeld ook in de nafase zo'n gemeente nog langer ondersteunen, omdat er toch nog heel veel op hen afkomt op het gebied van communicatie. En het is een kleine gemeente. Mag ik nog één ding zeggen over het incident? Want wat ik ook echt mooi vind, en zeker ook vanuit de gemeente, is de aandacht die daarna geschonken is vanuit de gemeente, vanuit de burgemeester, aan omwonenden bijvoorbeeld, hè, die ook daar echt een goede bijdrage hebben geleverd. Die hebben allemaal nog zijn bezocht, hebben bloemen gehad, et cetera. Al vrij snel, ik denk ruim een week na het incident, had de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor alle hulpverleners die ter plaatse waren geweest. Waarin iedereen werd bedankt, zelfs met een presentje. Dus er is heel veel, ook daar aandacht aan besteed. En dat doet, dat doet de hulpverleners goed. En die zijn, dat is warme aandacht voor de flinke klus die ze geklaard hebben. Zo snel, dat is enorm gewaardeerd. Dus dat vond ik wel bijzonder ook in de nafase van het incident.
Een bijzondere vorm van nazorg ook. Want je hebt net al de gestrande reizigers genoemd, die eigenlijk getraumatiseerde reizigers waren, kan ik me voorstellen.
Een aantal.
Zeker. Je hebt een traumatische gebeurtenis meegemaakt. Ja. En hoe je daarmee omgaat, dat is natuurlijk ook nog een vraag. Maar inderdaad, een bijzondere vorm van nazorg dan ook voor de hulpverleners. En, heel leuk, daar kwam natuurlijk ook op het de samenleving die geholpen heeft. Leuk dat zij daar ook aandacht voor kregen. In dit. En nou ja, ook voor hen was het natuurlijk een klap, een donderslag uit heldere hemel midden in de nacht.
Ja.
We stellen sprekers altijd een belangrijke vraag nog. Is Nederland voorbereid op een volgende crisis?
Ik denk dat... wat is dan Nederland? Hè? Ik denk als veiligheidsregio zijn wij klaar voor heel veel crisis. En vooral de flit, dus de crisis van vandaag, van nu, van gisteren. Hè, we hebben geleerd van corona. Dus de flitscrisis, daar zijn wij klaar voor. Maar dat vraagt wel onderhoud en dat moet je blijven onderhouden, vaardigheden trainen, et cetera. De crisis van de toekomst, die een beetje onduidelijk is, die langdurig kan zijn, die creeping kan zijn, die onverwachts kan zijn. Dat vraagt dat wij ook ons als crisisorganisatie in ieder geval moeten ontwikkelen. Dat wij, en dan heb je het echt over slagkracht, over aanpassingsvermogen, over flexibiliteit, over ook bovenregionaal en landelijk verbinding maken. Want je kan het soms ook niet alleen. Hè? Daar zijn we ook druk mee bezig. Daar hebben we ook extra geld voor gekregen vanuit het Rijk. Om juist die bovenregionale en landelijke samenwerking, als het nodig is, goed vorm en inhoud te geven. Dus wij zullen wel nog moeten investeren om nog meer een adaptieve organisatie te worden als crisisorganisatie. En daar zijn we druk mee bezig. Daar, hè? Dus hoe kunnen we het flexibel maken? Hoe kunnen we... Maar dat betekent ook hoe kunnen we bijvoorbeeld de weerbare samenleving daar meer bij benutten. Dat vind ik ook echt een belangrijke opgave. En dat vraagt dus nog meer dan we nu al doen. Ons netwerk versterken, uitbouwen en benutten als we daar kansen voor zien. Dus we kunnen heel veel aan. En ja, we kunnen ook nog groeien in die richting. Van adaptiever, flexibeler, vanuit het netwerk. Met andere partijen die we misschien nu helemaal nog niet benutten. En ook gewoon met de mensen in de samenleving.
Dit was Pallas Athena Special, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie over crisis. Vandaag was bij ons te gast Lilian Weber van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Ze heeft ons meegenomen in de wereld van rampen en crisisbestrijding, waar eigenlijk geen onderscheid bij bestaat. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb gefascineerd geluisterd naar wat eigenlijk een heel technisch verhaal had kunnen worden. Heb jij heel mooi ingekleed, aangekleed en ik denk voor ons en de luisteraars heel duidelijk gemaakt wat eigenlijk jullie taak is. Hoe jullie dit uitvoeren. En het is ontzettend mooi om te horen hoe goed en wat voor sprongen eigenlijk crisisland en veiligheidsland de afgelopen 30 jaar in Nederland heeft gemaakt. Als we zien waar we vandaan komen, veel luisteraars weten misschien nog de befaamde Bijlmer-ramp. Dat was natuurlijk zo een van de allergrootste, eerste rampen waar we zo'n beetje met de neus op de feiten gedrukt worden. Ja. En nu zien we opeens hoe ver veiligheidsland is gekomen. Toch geef je ook aan dat er nog ruimte is voor verbetering.
Ja.
Niet alleen in de nazorg, maar ook met name de bovenregionale coördinatie. Een van de grote vraagstukken die we ook zeker met onze andere gesprekspartners gaan bespreken, namelijk coördinerend, aansturend. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het eindproduct?
Ja,
zeker als het om grote rampen, rellen, gijzelingen en crisis gaan.
Ja.
Lilian, hartelijk dank.
Ja, nou, graag gedaan.